Yada is het Hebreeuwse woord voor aanbidding. Het betekent letterlijk ook uitgestrekte hand. En aanbidding is blijkbaar niet alleen als we onze hand uitstrekken naar God toe, maar ook als we onze hand uitstrekken naar onze medemensen, naar de mensen om ons heen doen en goede daden doen. En in deze podcast wil ik je meenemen naar de diepte van aanbidding door middel van verschillende Hebreeuwse woorden. En vandaag zullen we stilstaan bij Yada, de fysieke aanbidding, de uitgestrekte hand. Welkom bij Levend Geloven, de podcast die jouw geloof wil bouwen en je relatie met Jezus wil verdiepen. Ja, welkom terug bij een nieuwe podcast van Levend Geloven. En we zijn bezig in een serie over aanbidding, waar we zien dat het Hebreeuws verschillende woorden voor aanbidding kent. En we hebben steeds als uitgangstekst genomen de tekst in Psalm 100. En we zullen daar ook met elkaar nog een moment naar kijken. Er staat, ga zijn poorten binnen met een lofoffer, Hebreeuwse woord toda. Zijn voorover met een lofgezang, tehila. Loof hem, Yada. En prijs, Barak, zijn naam. En eigenlijk geeft de Bijbel hier diverse woorden van aanbidding. Diverse vormen van aanbidding. Hoe we God eer kunnen geven, hoe we God groot kunnen maken. En er zit een diepte in. En waarom geeft de Bijbel deze vormen van aanbidding? Waarom zijn er verschillende vormen van aanbidding? Nou, ik geloof namelijk omdat aanbidding is de focus van je leven. En elk mens aanbidt. Daar waar je hart vol van is, daar waar je hart op gericht is, daar waar je gedachten zijn, dat is hetgene wat je aanbidt. En de Bijbel geeft ons verschillende woorden om onze aanbidding te richten, zodat daarmee ook ons hart gevuld zal worden. Als we onze aanbidding op diverse manieren richten naar God, dan vult het ons met de aanwezigheid van God. Dan begint God ons leven te vervullen. Aanbidding bepaalt ook de richting van je leven. Datgene wat je aanbidt, dat is wat je volgt. Kijk maar, mensen die helemaal vol zijn van een bepaalde voetbalclub. De superfans. Dat bepaalt de richting van hun leven. Ze richten hun tijd ernaar in. Ze besteden hun geld eraan. Dat wat je aanbidt, is hetgene wat je volgt. En zal uiteindelijk de richting van je leven bepalen. Sterker nog, bijna je wordt wat je aanbidt. Datgene waar je vol van bent, gaat jouw leven vullen en je gaat erop lijken. Je gaat er naar handelen, je gaat er naar spreken. Als we kijken in de Bijbel, is aanbidding is gericht op God. En in het Oude Testament vond aanbidding plaats doordat je de tempel binnenging en je ging daar offers brengen. En je ging door de poort heen en we zeiden al, toda, de eerste vorm van aanbidding. Toda is daar waar je dankbaar bent, komt nu zijn poorten met dankzegging binnen. Dank niet alleen voor wat gebeurd is, maar ook wie je gelooft dat God is midden in situaties. En je komt binnen met een lofgezang, tehila, het hartslied uit je hart wat je naar God uitzingt. En vandaag zullen we spreken over Yada. Maar met alles ben je gericht op het altaar, ben je gericht op het heilige der heiligen, op de aanwezigheid van God. En die blik vervult je leven en daar raak je vervuld van. En dat is precies ook wat vandaag in de Nieuwtestamentische tijd we hebben als we aanbidden. Dan is als het goed is onze blik gericht op het lege kruis waar Jezus heeft gehangen. En achter het kruis de verrezen Jezus die leeft. Dan worden we vervuld met Jezus zelf. Je wordt wat je aanbidt. Als je Jezus aanbidt, ga je op hem lijken. Het kan niet anders. Je gaat leren denken als hij. Je gaat leren handelen als hij. Je gaat leren spreken zoals hij. En dat is wat aanbidding doet. En vandaag spreken we over Yada. En Yada is eigenlijk de gevende aanbidding. Het betekent letterlijk de uitgestrekte hand. Ergens je hand naar uitstrekken. De hand die zegent. De hand die helpt. De hand die opricht. En laten we eerlijk zeggen, het is als eerste Gods hand naar jou en mijn leven geweest. God had een uitgestrekte hand naar jou en mijn leven. Maar ook wij mogen een uitgestrekte hand hebben. Het betekent ook wel letterlijk het heffen van de handen. En als je handen opheft, kun je niks anders meer vasthouden. Dan moet je loslaten. En dan zeg je eigenlijk, u bent het enige belangrijke wat er nog is. En we zijn in onze gemeente gewoon om onze handen op te heffen. Maar ook in de wereld is het gewoon. Kijk naar een voetbalstadion. Mensen heffen hun handen op en ze juichen voor de ploeg die aan het voetballen is. In een concert. Mensen heffen hun handen op en juichen voor degene die aan het zingen is. In de kerk doen we precies hetzelfde. Alleen we juichen niet voor degene die aan het zingen is, voor degene die op het podium staat. Maar met elkaar heffen we onze handen op en zeggen we laten uit onze handen vallen alle andere dingen. Er is nog maar één iemand belangrijk en dat is God en Jezus zelf. We kunnen er niets in vasthouden. Weet je, we hoeven ook niets te brengen naar God dan alleen ons hart, dan alleen wie we zijn. En de psalmist zegt in Psalm 141, vers 1 en 2, wanneer ik tot u roep, laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht zijn. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. En blijkbaar kenden de Joden ook een fysieke uiting van aanbidding. Het was niet alleen maar dat je woorden sprak of dat je je gebeden uitsprak, maar je uitte dat ook fysiek. De Bijbel spreekt over dansen. De Bijbel spreekt over springen. En de Bijbel spreekt hier over het opheffen van je handen. Dus in aanbidding, in onze aanbidding naar God toe, mogen we ook ons fysiek uiten. Mogen we onze handen opheffen. Mogen we dansen. In de Hebreeuwse cultuur was het heel erg gewoon om je handen uit te strekken. En dat eigenlijk een teken was van dankzegging en aanbidding. Ik zou je willen uitdagen. Lees eens wat de Bijbel zegt over aanbidding. En zullen we gaan doen datgene wat we zingen? Het is eigenlijk wel gek als we in de gemeente zijn en we zingen, ik kniel voor u neer. Hoeveel mensen knielen? Waarom zouden we het niet doen? Of er staat, ik dans voor uw aangezicht. Ik ben geen hele goede danser. Misschien ga je schrikken als ik het ga doen. Maar waarom zouden we niet mogen bewegen voor zijn aangezicht? Waarom niet onze handen opheffen als er staat, ik hef mijn handen op naar u. En tegelijkertijd houden we misschien wel onze handen naar beneden. In de Hebreeuwse cultuur was het heel gewoon om datgene wat je zingt, dat ook te doen. En ik geloof dat we ons lichaam mee mogen nemen in aanbidding om God groot te maken. Yada is dus het fysiek uitreiken in aanbidding. Fysiek uitreiken op het moment dat we zingen. Maar het is ook fysiek uitreiken om onze tijd, onze energie, ons doen, datgene wat we hebben, uit te reiken naar God en naar de wereld om ons heen. Yada is eigenlijk een gevende beweging. Als het in aanbidding naar God is, is het eigenlijk, ik geef u mijn leven. Ik bied mijzelf aan u aan. Maar yada is ook het geven aan onze omgeving. En in Handelingen 20, vers 35, citeert de Bijbel de Heer Jezus. Citeert Paulus Jezus en hij zegt dan, in alles heb ik u laten zien dat u door zo te werken de zwakken moet steunen en de woorden van de Heer Jezus indachtig moet zijn, die zelf gezegd heeft, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Het is een bekende uitspraak. Maar het is van de Heer Jezus die zei, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Een uitgestrekte hand maakt gelukkiger dan een nemende hand die naar zichzelf gericht is. Geven met een blij hart, zonder iets terug te wachten, uit te reiken naar de mensen om je heen en te geven van datgene wat je hebt. Nou moet ik heel eerlijk zijn, dat past eigenlijk niet zo bij mij. Ik ben niet zo'n gevend persoon. Ik ben van nature niet heel erg vrijgevig. Van nature neem ik liever dan dat ik geef. En ben ik karig als het gaat om geven. Als het om cadeaus voor een verjaardag gaat, dan ben ik geneigd om een zo klein mogelijk cadeau te kopen. Niet omdat ik het per se de ander niet gun, maar ik ben wel een beetje gierig misschien wel. Ik ben niet zo gevend. Terwijl als je mijn vrouw tegenkomt, Margot, zij is wel heel vrijgevig. En zij geeft cadeaus. Ze vindt het leuk om voor mensen iets te maken wat ze weg kan geven. Iets bij elkaar te zoeken. Aan het einde van het jaar maakt ze bijna altijd een soort pakketje voor onze leiders. Iets om weg te geven. En zij houdt van geven. En als ik één ding geleerd heb, is dat ik soms merk dat zij soms zelf meer geniet van het geven dan de ontvanger van het ontvangen. Ze is al blij met het bij elkaar zoeken, het klaarmaken en zich voorbereiden op het moment om dat aan de ander te kunnen geven, iets voor de ander te kunnen betekenen. En ik heb gezien dat het vreugde is die ik mis in mijn leven. omdat ik mezelf niet gun om te geven, gevend te zijn. En ik leer van haar om gevend te worden. Geven is aanbidding. En geven is ook een wapen om het koninkrijk van God door te gaan laten breken. Weet je, in deze hele wereld draait het om ik. Draait het vaak om wat ik tot me kan nemen. Draait het om zelfontplooiing. We kennen de piramide van Maslow. En bovenaan staat dat het hoogste doel wat je kan bereiken is zelfontplooiing. Het staat zo haaks. Het hoogste wat God kan doen was zijn zoon geven voor deze wereld. En ons denken zit zo in zelfontplooiing, in eigen geluk. Ik moet gelukkig worden, ik moet iets tot me halen, ik moet die opleiding halen, ik moet die promotie maken. En we zijn bezig om eigenlijk te nemen en aan onszelf vooral veel toe te voegen. In Gods koninkrijk is geven een krachtig wapen. En waarom is het aanbidding? Omdat geven, als we leren geven, dan beginnen we Gods hart te weerspiegelen. Hij was de eerste die gaf. Daar gaan we dadelijk ook nog naar kijken. En als we het in Gods koninkrijk gaat het over dienen. Gaat het over delen. Gaat het over uitreiken. En aanbidding naar God is ook als we uitreiken naar de mensen om ons heen. We raken Gods hart als wij geven en uitreiken naar de mensen om ons heen. Weet je, Jezus zei op een gegeven moment, wat je doet aan de minste van mijn broeders, dat heb je aan mij gedaan. Eigenlijk zegt God, als je iets doet voor de ander zegen, de ander blij maakt, de ander helpt, is dat iets wat gelijk ook mijn hart raakt. Het is alsof je mij zegent en je raakt iets in mijn hart. Aanbidding is dus niet alleen als we onze handen omhoog doen op zondag. Dat is yada. Maar aanbidding is ook als we onze handen uitstrekken naar de mensen om ons heen. Aanbidding, yada, is ook doen wat Jezus deed. In plaats van wat levert het mij op? Hoe kan ik mijn grenzen bewaken? En nogmaals, het is goed om grenzen te hebben in je leven. Maar hoe kan ik geven zolang het mij wat oplevert? Het lijkt wel het credo een stukje van deze tijd. Terwijl bij God werkt het anders. God zegt, wat kan ik geven? Hoe kan ik dienen? Hoe kan ik lief hebben? Jezus kwam als een dienaar. De Bijbel zegt in Efeziërs 2 vers 10. Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen. Om de weg te gaan van goede daden die God heeft voorbereid. Hier staat dus dat God voor jou en mij voorbereidt. Situaties en dingen waarin we goede daden kunnen doen. En als we daar goede daden in doen, aanbidden we hem ook en zeggen we dus eigenlijk ook, God, ik wil in uw spoor gaan en ik wil met u samenwerken. We raken dus ergens het hart van God om goede daden te doen die hij heeft voorbereid. Hij heeft ons gemaakt op die manier, om te geven. We zijn als gevende mensen gemaakt. Maar de zondeval heeft ervoor gezorgd dat we nemende mensen zijn geworden. En het beeld van Jezus, het hart van God, mag in ons gaan weerspiegelen. En mogen gaan beseffen, ik aanbid God, ik eer God, door ook te doen wat hij voor mij heeft voorbereid. En dat is uitreiken naar de mensen om mij heen. Ik weet nog, het was een aantal jaar geleden en ik reed in de auto. En ik zie daar een vrouw rijden met allemaal boodschappen op haar fiets. Een tas die ze vasthield. En we reden richting een rotonde. En ik zag hoe die tas viel en allerlei spullen eruit vielen. En ik reed in mijn auto rotonde op. Ik dacht, nou dat is vervelend zeg. Dat die tas nou over al die spullen. Wat vervelend voor die vrouw. Ze had nog een kindje voor op de fiets. En maar ondertussen reed ik gewoon door. En was ik bezig waar ik naartoe moest en wat er moest gebeuren. En ineens dacht ik, Jezus, zou u dit ook doen? Is dit misschien een goede daad die u voorbereid heeft? Dus ik heb mijn auto gedraaid, ik heb hem aan de kant gezet en ik heb die vrouw geholpen om haar spullen op te pakken en in de tas te doen. En de tas was een stukje gescheurd. En ik vroeg aan haar, waar woont u? Dan neem ik uw tas mee en dan breng ik u thuis. Ze keek me aan en dacht, dat zal wel, die tas ga ik dan nooit meer terugzien. Maar toch nam ze het risico en zei tegen mij, ik woon daar en daar. Ik ben daarheen gereden, ik heb op haar gewacht en haar spullen uitgeladen. En ze was eigenlijk verbaasd. Ze zei, dank je wel dat je dit voor me gedaan hebt. Weet je, en ik denk dat ik haar geholpen heb, maar dat ik ook God geëerd heb door te zien welke goede daad hij voorbereid had en waar ik wat kon betekenen. vertel natuurlijk alleen de momenten dat het me lukt. Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik soms ook momenten heb dat ik het gewoon niet zie en te veel op mezelf gericht ben. We zijn vaak zo gericht op wat levert het me op. Ik wil wel geven, wat komt er terug? Ik ben econoom van huis uit en dan heel vaak zijn we geneigd om te denken, wat stop ik erin en wat komt er dan terug? En economisch denken beperkt vrijgevigheid. Het zorgt dat we niet vrijgevig zijn, maar dat we bezig zijn met wat er terug gaat komen. Geven in het koninkrijk is onvoorwaardelijk. Het is een kans om Gods liefde te laten zien aan mensen om ons heen. God gaf zijn zoon onvoorwaardelijk. We konden er niets tegenover zetten. We konden hem niks teruggeven dan alleen ons ja. God heeft een gevend hart. En vanaf het begin van de Bijbel zien we dat God geeft, een uitgestrekte hand heeft. Als hij de mens heeft geschapen, dan geeft God de aarde en de schepping aan de mens. Hij geeft hem in handen van de mens. Hij vertrouwt toe. En door heel de Bijbel zien we ook Gods uitgestrekte hand. We zien zijn betrokkenheid bij mensen en bij situaties door heel de Bijbel heen. En uiteindelijk, ultiem, Johannes 3 vers 16, waar staat, want al zo lief had God de wereld, die hem tussen haakjes niet lief had op dat moment. Maar God had de wereld wel lief, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, de uitgestrekte hand. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is de bekendste tekst uit de Bijbel, maar dit is de tekst van de uitgestrekte hand waar God geeft. En God nodigt jou en mij uit, ook om gevers te worden, zoals hij een gever is. We eren hem door te geven. En we mogen gevers worden niet uit plicht, niet omdat het moet, maar uit liefde. Omdat we zijn compassie, zijn liefde met ons hebben leren kennen en zijn liefde door ons heen stroomt en we uiteindelijk ook mogen geven. Aanbidding, als we onze handen uitstrekken naar God, is het moment dat we onszelf geven aan God. Dat we onszelf aanbieden aan God. Op het moment dat we onze hand uitstrekken naar zijn missie, geven we onszelf aan zijn missie. Zeggen, God, waar kan ik dienstbaar zijn in uw koninkrijk? Waar kan ik dienen in de gemeente? Waar kan ik dienen in de plaats waar ik woon? Waar kan ik dienen op mijn werk? Waar kan ik mijn tijd en mijn energie en mijn talenten en wie ik ben geven voor uw missie? Ik wil voor uw missie gaan. We mogen gevende mensen worden. Maar wel met het juiste hart. Vanuit liefde. Niet de waarde telt van wat we geven. God telt niet op hoe goed we het gedaan hebben. Of hoeveel we gedaan hebben. Maar God telt hoe we gedaan hebben. En we zien dat ook in Marcus 12. Dan zit Jezus in de tempel en hij zit bij de offerkist. En hij ziet hoe mensen daar komen om te geven. En er komt iemand aan, een farisee, en die geeft. En die geeft een ongelooflijk bedrag. En hij laat ook zien hoe die geeft. En het ziet er in de ogen van mensen indrukwekkend uit. Dit is een gevende man, die geeft een hoop en die doet dat goed. En er komt een weduwe aan, een arme vrouw. En zij gooit één voor mensen onbeduidend muntje in de offerkist. En dan zegt Jezus, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen. Want zij hebben gegeven vanuit hun overvloed, maar zij heeft gegeven van haar armoede, alles wat ze had, haar hele levensonderhoud. God meet geen euro's, maar God meet onze hartsgesteldheid. Willen we een offer brengen? Durven we te geven wat ons iets kost? Durven we iets anders te laten gaan, omdat we inpluggen op zijn missie? Dienen in het koninkrijk van God is het aanbidden van God. Dienen in zijn gemeente is niet, ik ben kinderwerk aan het doen, maar het is zorgen voor Gods kinderen. Het is het aanbidden van God. Dienen in de gemeente, op welke plek dan ook, is aanbidding naar God toe. In de Bijbel wordt ook gesproken over de eersteling. En het principe van de eersteling in de Bijbel is dat je het eerste van je oogst bracht. Op het moment dat de oogst klaar was en je kon gaan binnenhalen, het eerste wat je binnenhaalde, bracht je naar het aangezicht van God, bracht je in de tempel. Het eerste kalfje wat geboren werd, bracht je naar de tempel. Niet het laatste restje, niet wat nog over was. De Bijbel zegt niet dat we de laatsteling brengen. Zo van, ik heb eerst mijn gezin gevoed en ik heb dit gedaan, mijn leuke dingen gedaan, mijn barbecue gehouden en lekker gegeten. Er was nog wat over. En ik ga naar de tempel, God zegt, God, hier is het. Stel bijvoorbeeld dat mensen bij ons komen eten. En ik schep eerst mijn hele bord vol met alles wat ik lekker vind. En vervolgens zeg ik, willen jullie ook wat? Het zou heel ongastvrij zijn. En ik zou eigenlijk mijn gasten er niet mee eren. Ik zou eigenlijk zeggen, het gaat om mij, ik eerst en dan de rest. Maar God zegt eigenlijk, eer mij met je eersteling. Laat me zien op welke plek ik sta. Deuteronomium zegt dan, neem van de eerste opbrengst van alles wat het land opbrengt. Doe dat in een mand. Breng die naar de plaats die de Heer uw God uitkiest om zijn naam te laten wonen. God vraagt, op welke plaats sta ik bij je? Wil je me aanbidden? Wil je me de eerste plaats geven? Wil je me geven het eerste van je tijd? Het eerste van je inzet? Het eerste van je energie? Wil je de dag beginnen met mij? Wil je mij geven het eerste van je inkomen? Wil je op het moment dat je salaris binnenkomt als eerste zeggen, God, waarmee mag ik u dienen om te zaaien in uw koninkrijk? En het huis van God te bouwen, ook met onze financiën. Of doen we al onze dingen eerst in de maand en kijken we of er wat over is. En God zegt, breng de tiende naar de voorraadkamer. En zegt eigenlijk, geef aan mij en dan zal ik de sluis van de hemel ook voor je openen. En ik geloof dat het principe is, als we God aanbidden op de eerste plaats, dat hij ook uitreikt naar ons. Yada is aanbidding, maar het is ook geven als levensstijl. Het is een manier van leven. Jezus gaf yada. Jezus had een uitgestrekte hand naar jou en mijn leven. Als ik kijk naar het leven van Jezus. Hij wachtte niet op wat mensen hem konden geven, maar hij gaf mensen aandacht. Hij gaf mensen genezing. Hij gaf mensen bevrijding. Hij gaf zijn leven aan de mensen om hem heen, een uitgestrekte hand. En dit is precies waar hij het hart van God weerspiegelt. Maar Jezus eerde zijn vader door in te stappen in de missie van God om deze wereld te redden. Hij aanbad zijn vader met alles wat hij deed hier op aarde. Dat is misschien een nieuwe gedachte om over na te denken. Jezus' aanbidding was alles wat hij hier op aarde deed. Daarmee aanbad hij zijn vader. En jij en ik aanbidden God op zondagmorgen als we met elkaar zingen. Maar ook met alles wat we hier op aarde doen, is de vraag, aanbidden we onze vader? Aanbidden we hem, pluggen we in op zijn missie? Of zijn we zelf voorraadschuren aan het verzamelen? Hebben we een gevende hand of hebben we een nemende hand? Weet je wat het mooie is? Als je geeft, geef je leven. God gaf zijn zoon en hij gaf aan jou en mijn leven. Jezus gaf zijn leven. Hij bracht adem in jou en mij. Elke daad van God brengt leven. Toen God de mens schiep, hij blies zijn adem in hem. In de eerste gemeente staat hij en alle die het geloof hadden aanvaard, bleef bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendom bezitten en verdeelden die opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Hun geven bracht leven en toekomst onder mensen die geen toekomst hadden. Onder mensen die te weinig hadden. Hun leven of hun geven bracht leven om hen heen. En als we een uitgestrekte hand hebben naar God, maar ook een uitgestrekte hand naar mensen om ons heen, dan zullen we leven brengen. Dan zullen we hoop brengen waar wanhoop is. Dan zullen we herstel brengen. Dan zullen we het hart van God weerspiegelen naar de wereld om ons heen. En ik wil jou uitdagen om yada te gaan geven naar God, door God te aanbidden, maar ook yada te geven aan God door een uitgestrekte hand te hebben naar de mensen om je heen. Door een uitgestrekte hand te hebben naar Gods missie, in te stappen in Gods missie en zijn koninkrijk te bouwen. En ik wil eindigen met het gebed. Heer Jezus, ik bid dat u ons ook yada leert zoals er yada was in uw leven. U gaf leven, u gaf uw leven en u bracht leven in ons. En zo bid ik dat u van ons ook levengevers maakt. Heren, dat we een uitgestrekte hand zullen hebben. Heren, naar u, maar ook naar elkaar. En het hart van God zullen we spiegelen naar onze omgeving. En zo bid ik dat aanbidding een diepere, diepere, diepere plaats krijgt in ons leven. En daar wil ik een ieder in zegenen, in Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het kijken naar deze podcast. En ik wens je God zegen. En ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent om te kijken. En geef even je like en abonneer. Daarmee help je ons ook enorm. En ik wens je God zegen en tot de volgende keer.